Welkom bij de podcast Gezond en Veilig Werk. Gezond en Veilig Werk is van grote waarde voor iedereen. In de winkel, de fabriek, op kantoor of thuis aan de keukentafel. In deze podcast hoor je experts en bedrijven over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen. We delen kennis, tools en praktijkvoorbeelden om werken duurzaam, gezond en veilig te helpen maken. Deze podcast is een initiatief van het netwerk Gezond en Veilig Werk, gecoördineerd door TNO. Robotisering maakt een sterke opmars en dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Wat zijn die kansen? En wat betekent dat voor de arbeidsveiligheid, de fysieke belasting, de implementatie en adoptie van robots en cobots op de werkvloer?
Robots worden steeds meer ingezet in bedrijven. Denk aan autonome voertuigen en mobiele robots. Wellicht zijn ze een oplossing voor de structurele arbeidsmarkttekorten. En kunnen robots ook een rol spelen in het veiliger maken van werk? Welke kansen biedt robotisering? En hoe pak je de inzet van robots aan? Ik heb 3 experts voor je uitgenodigd die daar alles over weten. Joey Teunissen is site manager bij DSV Solutions Nederland. Alexander van der Plas is zijn collega, account manager bij DSV Solutions Nederland. En Dolf van der Beek is senior adviseur arbeidsveiligheid bij TNO. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, bijzonder leuk onderwerp, robotisering. Iedereen ziet natuurlijk gelijk Robocop voor zich. Maar dat zijn niet het soort robots waar we het hier over hebben volgens mij. Niet van die wandelende dingen, toch Dolf?
Nog niet. Die gaan er wel aankomen. Maar in dit geval spreken we gewoon nog over dingen die rondrijden in een logistiek warehouse.
Oké, dus we zien voor ons een logistiek warehouse. Datgene waar pakketjes pakken, maar ook allerlei voorraden en dergelijke gedistribueerd worden. En daar rijdt van alles nog wat rond, zonder dat iemand aan de knoppen zit.
Nou ja, als het goed is zit er wel iemand achter de knoppen. Dat is waarschijnlijk een software systeem in dit geval. En mensen die daarmee moeten samenwerken. Hè? Dus in het geval van een warehouse kan het zijn mensen pakketjes overnemen van een robot of erachteraan lopen. Ja, het kan eigenlijk diverse vormen aannemen.
Wanneer spreek je nou over dat iets een robot is of dat iets robotisering is?
Nou, ik zou zeggen in dit geval op het moment dat het is in feite gewoon een machine. Die op een bepaalde manier met een bepaalde mate van zelfstandigheid zich kan voortbewegen. En in dit geval hebben we gekeken naar Automated Guided Vehicles en AMR's, Autonomous Mobile Robots. En daar zit dan eigenlijk een verschil in technologie, waarbij de ene, de AGV's, nog steeds een lijn volgen, een bepaald voorgeprogrammeerd pad, is gewoon gescript. En in het geval van AMR's deze.
Vroeger zat dat in de grond dan, zo'n soort voeler, hè, waar ze overheen reden.
Ja, rail bijvoorbeeld. Ja. Het zou kunnen. De AMR's hebben veel meer bewegingsvrijheid, zijn flexibeler. Kunnen zelf eventueel een route kiezen op basis van wat het meest optimaal is. Ja, op basis van volume of data die bekend is over hoe de goederen door het warehouse zich heen bewegen. Ja, dus dat is helemaal afhankelijk van wat je doelstelling is, van wat voor technologie je kiest. En de jongens van DSV die kunnen je daar alles over vertellen.
En is het dan zo dat de ene een soort van opvolger of doorontwikkeling is van de ander?
Ja, ik denk in feite wel. Ja, dus kijk, we hebben ook gekeken naar wat is er eventueel nog meer mogelijk. Je ziet bij Boston Robotics bijvoorbeeld zo'n AMR die ook echt loopt. Dat is hier dan nog niet het geval, maar dat zijn wel de innovaties die in Amerika in ieder geval en in andere delen van de wereld wel aan gewerkt wordt. Ja. Maar het is nog niet zo dat je echt iemand naast je hebt lopen op voeten. Het gaat nog steeds om wieltjes.
Ja. Waarom willen we dat überhaupt? Wat is dan weer het voordeel van mensachtige robots ten opzichte van iets op wielen met een grijpertje erop?
Ja, ik denk dat de jongens van DSV dat veel beter kunnen vertellen.
Nou, dat is heel goed.
Wat daar de voordelen van zijn.
Ja, nou, dan gaan we daar gelijk naartoe. Joey, waarom zouden we dat willen?
Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is bij robotisering of zoals wij dat bij DSV noemen automatiseringsconcepten. Is dat je heel goed naar problemen gaat kijken wat je wilt oplossen. En ik denk dat daarin een groot verschil kan zijn. Heb je het over gestandardiseerde processen? Ik denk op het moment dat je meer naar hele specifieke casussen komt, dat je misschien op dat soort robots uitkomt. Ik denk dat dat ook de reden is dat wij daar nu op dit moment nog niet mee bezig zijn. Wij zitten daar echt in, ik zou zeggen, de automated guided vehicles en de totaalconcepten. Robots die de goederen naar de orderpickers toebrengen bijvoorbeeld. Dat zijn een beetje de punten waar wij nu mee bezig zijn.
Ja, hoe belangrijk is die robotisering voor jullie als bedrijf?
Ik denk heel belangrijk. Ik denk in de intro meldde je het al een stukje krapte op de arbeidsmarkt. wat daarbij heel belangrijk is om mee te nemen. Wij zijn logistiek dienstverlener voor onze klanten. En wat je bijvoorbeeld ziet is in Venlo zien wij heel veel fashion klanten. En wat je daarin ziet zijn heel veel seizoensinvloeden. Dus als jij volume hebt wat het hele jaar mooi verdeeld is, elke dag hetzelfde, dan zou je dat prima kunnen opvangen in de huidige arbeidsmarkt. Echter wat je ziet is dat er echt bepaalde seizoensinvloeden zijn, waardoor de volumes op een bepaald gedeelte van het jaar misschien wel 3 keer zo hoog zijn als in het andere moment van het jaar.
Ja.
Dus dat betekent dat je daar heel veel flexibiliteit moet opzoeken. Wat in de huidige arbeidsmarkt simpelweg niet altijd mogelijk is.
Ja, en neem mij eens even mee. Hè? Want jij bent site manager. Jij weet precies wat er allemaal natuurlijk gebeurt bij jou op de locatie. Welk deel van het werk doen dan die, in jullie geval, die automated guided vehicles? Welk stukje hebben zij overgenomen wat vroeger door ons gewoon werd gedaan?
Nee, ik denk dat je heel snel gaat kijken naar repeterende werkzaamheden. Die eenvoudig overgenomen kunnen worden door robots of door ander soort installaties. Dus als je heel simpel naar een voorbeeld kijkt van wat wij in Venlo hebben, dan hebben we eigenlijk alle transportbewegingen zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. En dat over te laten nemen door dan wel robots, dan wel transportbanen.
Oké, dus vroeger liep je naar de stellingen die Volvo zaten of reden misschien met een heftruck heen. En dat is nu allemaal gewoon geautomatiseerd.
Ja. Dus nu komen de goederen eigenlijk, dat noemen we dan de goods to person. Dan komen de goederen naar de persoon toe. En de persoon werkt dan eigenlijk op een stationair station waar die zijn werkzaamheden afhandelt.
Oké. Jullie werken samen, TNO en DSV. Dolf, hoe is die samenwerking ontstaan?
Nou, wij hebben een groot onderzoeksprogramma lopen samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Waarin we eigenlijk kennis- en innovatieprojecten doen. Dus ook vraagstukken van de toekomst die relevant gaan zijn voor de Arbeidsinspectie. In dit geval op robots, wat al een tijdje loopt. Hè. Dus waar kan men de komende tijd rekening mee gaan houden? Wat gaat men op de werkvloer zien? En in dit geval een afgebakende periode van nu in de aankomende 5 jaar. Wat gaat relevant worden voor het werk van de inspecteur? In dit geval, we wisten dat in de warehouse logistiek het best wel snel gaat qua ontwikkelingen. Dat werd ook bevestigd in het onderzoek wat we hebben gedaan. Dus we verwachten wel dat er meer van dit soort technologieën in warehouses terecht gaat komen. En als je kijkt naar de population at risk, hè, dus welke werknemers staan dan bloot aan dit soort technologie, dan heb je het over best wel een grote groep. Hè. Dus als ik even teruggrijp op de cijfers uit 2022 bijvoorbeeld, die we toen hebben gebruikt, dan ging het om 326.000 medewerkers.
Zo.
Dus het gaat om magazijnmedewerkers, orderpickers, waarvan 100.000 in vaste dienst en de rest flex. Ja, dan betekent dat nogal wat, zowel in positieve zin als mogelijk in negatieve zin. Dus was dat aanleiding voor ons om dat verder te gaan onderzoeken. En in dit geval wilden we ook heel specifiek weten, niet alleen wat zijn de risico's, wat zijn de kansen. Maar met name ook als je kiest voor dit soort systemen en je gaat mechaniseren op grote of kleine schaal. Hoe doe je dan zo'n implementatieproject van A tot Z nu goed? Dus waren we op zoek naar goede voorbeelden. Nou, en DSV is daarbij genoemd.
Ja, nou, daar kunnen we nog helemaal in. Belangrijke vraag natuurlijk ook, waarom zou je het überhaupt willen? Dolf, waarom moet je dit gaan doen?
Nou, kijk,
arbeidsmarkt hebben we natuurlijk een beetje langs horen komen.
Ja, dat speelt natuurlijk voor mij heel veel beroepen. Hè? Dus tekort aan personeel, tekort aan technisch personeel. Kijk, wij weten, uiteindelijk is een robot ook gewoon een machine. En als je kijkt naar de arbeidsongevallencijfers, dan betekent dat nogal wat. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend nog even gekeken naar de cijfers van het RIVM op basis van de Storybuilder database. 16 jaar aan arbeidsongevallen zitten daarin. Nou, dan blijkt dus gewoon dat 22% van de gevallen gaat om incidenten, arbeidsongevallen met een machine. En wat denk ik nog belangrijker is om te weten, is dat van in 7 op de 10 van die gevallen er sprake is van permanent letsel. En in 50% van de gevallen zelfs permanente amputatie van 1 of 2 meerdere ledematen.
Zo.
Dus we hebben het nogal over iets. Hè. Dat zijn mensen die in de bewegende delen of zo terechtkomen. Wat dus best wel een grote proportie uitmaakt van de arbeidsongevallen. Dan moet ik er wel bij zeggen dat we niet precies weten wat van die dataset precies robots zijn geweest. Maar ik heb eerlijk gezegd op basis van ervaring geen aanleiding om te veronderstellen dat het heel veel anders gaat zijn. Ik zie ook wel dat er bepaalde waarborgen zitten in robots. In de manier waarop ze worden ontwikkeld, ontworpen en gekeurd. Maar goed, dit is gewoon een heel belangrijk aandachtspunt.
Ja, aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen. Als in het concept van DSV. Als alles naar je toe komt als orderpicker. En je hoeft niet meer door de ruimte te lopen. Je hoeft niet meer omhoog. Je hoeft niet meer op een voorkeftruc. Dus alles waar zeg maar de beweging is, daar zijn eigenlijk geen mensen meer. Dan wordt het juist veiliger.
Zeker. En dat is denk ik ook zo. Het maakt het werken lichter. Dus alle duw, trek, til bewegingen, die raak je kwijt. Ik denk dat het ook veiliger wordt. Vroeger moest je dan gaan werken met een verkeersplan. En dan probeerde je eigenlijk de goederen te scheiden van de mensen. Nou, nu met voorgeprogrammeerde paden kun je dat ook veel beter aangeven, visueel of op een andere manier, met borden, signaleringen. En dat maakt het ook een stuk veiliger. Alleen ja, het blijft ook nog tot op zekere hoogte mensenwerk. En mensen kunnen ook nog wel eens afwijken van bepaalde procedures.
Yeah.
En dat kan hier, dat hoeft hier niet per se anders te zijn.
Yeah.
En wat denk ik ook wel goed is om te vermelden, de andere kant is natuurlijk, wat blijft er dan over voor die persoon? Hè? Als je dat soort werkzaamheden, is er dan nog aantrekkelijk werk? Is het nog gevarieerd? Wordt het niet te monotoon, niet te repeterend? Hè, dus onderdeel van dit onderzoek was voornamelijk kijken naar de kwaliteit van arbeid. Hè? Dus wat blijft er nog over? En dat is denk ik heel belangrijk om de aandacht voor te hebben, juist ook in dat implementatieproces. Als we kiezen voor zoiets, wat blijft er dan over voor de mens? En kunnen we het daar dan met elkaar over hebben in een zo vroeg mogelijk stadium?
Ja.
Wat ik denk nog goed om daarbij te vermelden is, ik denk dat het heel belangrijk is om je in te leven in hoe ziet zo'n warehouse er nou daadwerkelijk uit als je niet geautomatiseerd bent. Dus als we gaan dat voorbeeld een aantal keer terughalen straks over het concept waar we het over hebben, dat gele automatiseringsconcept dat we hebben in Venlo. Maar als je het vergelijkt met hoe dat 3-4 jaar geleden was voordat wij geautomatiseerd waren en dan met name in onze piekperiodes, dan heb je het dus over 40 à 50 trucks die in het warehouse continu rondrijden. En dat wordt bestuurd door mensen. Dus mensen maken continu keuzes. Dus je kunt voorstellen hoeveel gevaren daar op de loer liggen. En dan zien we natuurlijk ook met de automatisering of met de robotisering dat er nog steeds risico's zijn. Alleen dan zie je ook wel dat die risico's een stuk verder naar beneden worden gebracht.
Ja, en zien jullie dat jullie incidenten gewoon omlaag zijn gegaan dan?
Ja, absoluut. Want ik denk dat wij op dit moment rijden we misschien in een dienst nog maar met 10 tot 15 trucks. Dus als je dan gewoon heel simpel de kans op een aanrijding, ja, die is vele malen lager.
Ja, ja en de kans op een aanrijding met iets waar geen mens meer op of in zit, is inmiddels ook vervelend. Als je met je truc tegen zo'n fijn robotje aanrijdt. Maar dat is
ja,
dan koop je een nieuwe.
Ja.
Dat is dan zonde van het geld. Maar dat overleven we wel weer.
Absoluut.
Alright. Je moet dan natuurlijk ook keuzes gaan maken. Wanneer vervang je nou een mens door een robot en wanneer dan niet? Hoe kijk je daarnaar, Alexander? Als je zo'n nieuwe site gaat ontwerpen of gaat kiezen voor automatisering wel of niet?
Nou ja, het doel heiligt de middelen is eigenlijk het gouden woord. Dus je ziet ook de verschillende concepten die langskomen. Dat die allemaal toegepast zijn voor een specifiek deel van het warehouse. We hadden eerder de PNA's die op een inductielijn rijden. Als je een operatie hebt met alleen maar pallets of heel industriële omgeving, dan zorgen die ervoor dat alle transport de rekken in en de rekken uit gedaan wordt in een afgesloten gedeelte. Je zet er een pallet in, die gaat weg en op een gegeven moment roep je hem terug. En dan krijg je pallet netjes terug. Dus voor dat concept is juist zo'n stukje met die inductielijnen weer heel goed. En hoe complexer je operatie wordt, hoe meer op een gegeven moment die automatisering eigenlijk de rekken uitkomt. En hoe meer die automatisering samen gaat werken met mensen, tot eigenlijk, ik denk dat dat bijna het neusje van de zalm is, dat je goederen helemaal bij de mensen komen en dat ze alleen nog maar de pikopdracht hoeven doen. En eigenlijk afhankelijk van hoe die operatie in elkaar zit, wat de vraag is van de klant, hoe hun proces eruit ziet, wat voor producten ze hebben, zou je een concept moeten kiezen wat daarbij past.
Kijk je dan ook naar, want daar begon Dolf natuurlijk over. Kijk je dan ook naar de kwaliteit van werk? Dus kijk je dan ook naar, in contact met mijn collega's. Kijken we ook van wat vind je nou leuk aan je werk? En alle dingen die ze niet leuk vinden. Nou, dat is natuurlijk geen discussie over. Hè? Automatiseren die handel, robots voor inzetten. Maar misschien vinden ze juist ook onderdelen super leuk. En dat zou het ook wel weer zonde zijn als je dat weghaalt.
Nou ja, ik denk wat ze het allerleukste vinden is rondrijden. Maar ja, we zijn toch uiteindelijk een bedrijf. En daar moet je mee met de tijd. Daar moet je competitief zijn met andere bedrijven in dezelfde sector. En dan ga je kijken naar wat is de toegevoegde waarde van een mens. En waar is een mens goed in? En dat zijn toch vaak de complexere taken. Dus dat is selectief iets analyseren en daar de beste oplossing voor vinden. Dat is voor een robot wat moeilijker. En ze zijn bezig met inderdaad de lopende robots die een doosje kunnen pakken. Maar dan moet je wel een proces hebben met heel veel waarde op dat stuk. En vaak zie je dat in de commodity of in de goederen die we handelen, zijn niet super hoge waarden. Dus dan ga je op zoek naar wat zijn de processen waar het mens waarde toevoegt. Dat is echt dat pikken, die doosjes pakken. Maar het op- en neerrijden, dat kan iedereen.
Ja.
Oftewel, dat kan ook
een robot.
Een machine.
Ja. Ja. Ja, lijkt me wel uitdagend, Dolf. Want ja, aan de andere kant, er zijn te weinig mensen. Dus is het interessant om te robotiseren. Maar als het ervoor zorgt dat het werk minder kwalitatief, minder leuk wordt, minder spannend, minder uitdagend wordt. Ja, dan gaan die mensen misschien ook weer wat anders doen. Dus dan ben je toch jezelf in je staart aan het bijten. Dus hoe kan je die balans nou houden?
Nou, ik denk dat daar verschillende dingen zou je kunnen doen. Hè? Je kunt gaan kijken, kunnen we het takenpakket op een andere manier gaan indelen? Je zou bijvoorbeeld meer aan taakrelatie kunnen denken. Zeker bij vaste werknemers wordt dat meestal wel meegenomen. Bij flex is het nog maar de vraag. Want we kunnen het zo meteen nog wel even over hebben, denk ik. Of die echt actief betrokken worden bij zo'n beslissing. Ik denk dat dat ook mogelijkheden heeft voor opleiding. Dus stel dat je ziet dat de functie verandert. Dat je misschien interessant lijkt om daar dan voor te gaan. En je met een verkorte opleiding of een wat langere opleiding richting die functie beweegt. Het zou ook zo kunnen zijn, afhankelijk van wat je eerst gedaan hebt, dat je van productiemedewerker naar onderhoud gaat. Hè? Dat je zegt van, nou, we krijgen nu veel meer techniek naar binnen. Een deel daarvan willen we ook zelf gaan onderhouden. Dat besteden we niet uit aan een leverancier. Misschien is dat iets voor mij. Dus ja. Het is denk ik ook een stukje creativiteit. En ik denk dat je ook de mensen die veel verstand hebben van, oké, wat bindt en boeit de mensen binnen jouw organisatie. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn mensen uit de OR. Hè? En zeker op het moment dat je beslist tot grootschalige mechanisatie, hebben die natuurlijk ook een advies- en instemmingsrecht. En als ze die niet krijgen, kunnen ze altijd nog het initiatiefrecht pakken. Maar die kun je, los van dat daar een wettelijke regeling achter zit, kun je ze ook heel erg benutten voor alle kennis en ervaring die ze hebben binnen die organisatie, om ja, dat beeld en die zienswijze ook integraal mee te nemen in je beslissing.
Ja. Joey, hoe kijk jij daarnaar? Om te zorgen dat dat werk voor jouw mensen leuk en interessant blijft. En dat denk ik ook een deel van de misschien wel angst die er is met die robotisering weggenomen wordt.
Ja, ik denk dat ik het daar volledig mee eens ben met wat Dolf zei. Is wat heel belangrijk is, denk ik, is om jouw medewerkers zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken. Wat ik wel ter discussie zou willen stellen is hoe vroeg. Want op een gegeven moment, ik denk als je ze te vroeg betrekt, kan dat uiteindelijk ook gaan afleiden van het uiteindelijke doel. Maar als we naar onze situatie gaan kijken, wat wij hebben geprobeerd te doen vooral is de medewerkers bewust te maken van waarom wij dit doen. En dat heeft dan een stukje te maken met wat we eerder al benoemd hebben. Het stukje krapte op de arbeidsmarkt, de volumes die we de komende jaren kunnen verwachten. Maar daarbij ook vooral te benadrukken dat het niet als doel stelt om de mens te vervangen door machines. Maar ze eigenlijk supportive te laten zijn aan wat wij op dagelijkse basis moeten uitvoeren. En op welk traject wij ze dan hebben. We hebben bijvoorbeeld een OR op tijd betrokken. Ik denk dat we daar ook heel veel lering uit hebben gehaald die we straks kunnen gaan toepassen op nieuwe projecten. Dit was voor ons als DSV hier in Nederland een van de eerste grotere automatiseringsprojecten. Dus dan is het sowieso allemaal een beetje pionieren. Ja. Dus die kennis zullen we straks zeker gaan toepassen, mochten we dit soort dingen in de toekomst nogmaals gaan doen. Maar ook de medewerkers op de vloer op een moment betrekken dat ze daadwerkelijk nog invloed kunnen uitoefenen. Dus wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, op een gegeven moment moesten we gaan afstemmen hoe onze pikstations eruit moesten gaan zien. Nou, we hebben een demo opgebouwd in het warehouse en samen met de medewerkers daar beslist van, hey, hoe hoog moet zo'n platform worden?
Okay.
Wat voor speling hebben we daarin nodig? En wat werkt voor jullie? Wat je dan wel merkt, tegelijkertijd, is dat het heel lastig is dan voor de mensen op de werkvloer om te vertalen van, ja, wat zijn we hier nu aan het doen? Want hoe gaat dit er straks dan daadwerkelijk uitzien? Dus in die zin is het denk ik een continue balans houden tussen wanneer wel betrekken en wanneer niet. Maar ja, ik denk dat wij absoluut de waarde hebben gezien van mensen informeren en betrokken houden bij zo'n project.
Ja, Alexander, zo'n project begint natuurlijk ergens. En Dolf gaf het al aan, die implementatie is super belangrijk voor het succes uiteindelijk. Waar begon het bij jullie?
Nou, ik denk het project waar ik meer bij betrokken ben geweest is in Bergen op Zoom, waar we met de VNA's bijvoorbeeld rijden. Dat is al 20 jaar geleden begonnen en eigenlijk was dat destijds een financiële overweging. Het is een operatie die 24/7 draait. En in een operatie waar je 24/7 pallets in een rek aan het zetten bent, was het zelfs destijds een no-brainer om daar VNA's in te zetten. En uiteindelijk zie je dat de medewerkers in het begin, heb ik gehoord, want ik was er nog niet eens toen, dat het wel heel spannend was, want ze waren erbij geweest toen het pand gebouwd werd en zij zijn daar zelf met de eerste manuele trucks gaan rijden. Maar ze zijn erin meegenomen en ze zijn er betrokken bij geraakt. Op een gegeven moment was het eigenlijk ook hun machine.
Oké.
Dus ja, er is nu een voorstel van, hij moet een update krijgen. Of moeten we misschien voorlopig even afschalen, want de volumes zijn wat lager. Nou, ik kom niet aan hun machine hoor.
Oké, dus het is echt voor hen een geliefd gereedschap geworden.
Ja, ik denk...
favoriete hamer van de timmerman gewoon.
Nou, misschien wel gewoon een onderdeel van het team.
Oh ja, gewoon een team. Oh, hebben ze ook namen gekregen?
Ja, en rugnummers. Ja, 1 tot en met 4.
Maar... Oh, ja. Daar moet nog even wat creativiteit tegenaan zo te horen.
Ja, dat klopt. Ja. Maar je ziet ook bij andere vormen van automatisering. Dit is wel heel specifiek nu over het stukje bewegen van goederen. Je ziet ook bijvoorbeeld drones in het warehouse komen. Waar een van de onderdelen was om voor klanten de voorraad nauwkeurigheid te bepalen. Vroeger een hele grote zooi mensen inhuren via een uitzendbureau. Die allemaal op een hoogwerkende klapblokje de hoogte moesten.
Ja.
Nou, dat vond echt niemand leuk. We hebben nu een team rondlopen dat verantwoordelijk is voor de drones. Om dat allemaal goed in te richten. En het warehouse zelf, of de teams die op de vloer zelf, die aan het einde van de werkdag zeggen, start, jullie mogen gaan vliegen. En iedereen is er enthousiast over. En de volgende dag, dan komen ze terug. Als ze geen drone vinden op de vloer, dan is alles goed gegaan. En de voorraad is geteld.
Geweldig. Oh, gaaf. Dat is ook wel een hele mooie manier van robotisering, toch? Dus het gaat niet alleen over de vloer, het gaat ook door de lucht ondertussen alweer, Dolf.
Ja, ik weet het. Ja, ik heb daar zelf nog niet heel veel mee te maken gehad, eerlijk gezegd. Dus hij heeft ook een hele andere wetgeving is daarmee gemoeid, waar ik niet zoveel verstand van heb. Maar goed, dit zijn natuurlijk toepassingen die je in de media ook wel eens tot je krijgt. En af en toe op YouTube filmpjes kun je jezelf ook laven aan allerlei hele mooie drones die in synergie zeg maar met elkaar dingen aan het doen zijn. Ja, super tof.
Ja.
Wat precies daar dan de risico's van zijn op de werkplek, dat weet ik dan wat minder.
We gaan vast nog een keer een podcast over maken.
Lijkt me ook goed.
Maar niet vandaag. Want nu hebben we het ergens anders over. We hebben het over die implementatie.
Ja.
Valt daar iets zinnigs over te zeggen van neem deze stappen, begin altijd hier? Kunnen we daar lering uit trekken uit het onderzoek wat jullie hebben gedaan?
Nou, zeker wel. Kijk, wat bleek uit dit onderzoek wat we deden voor de arbeidsinspectie, maar ook al uit eerder onderzoek, is als je kijkt naar de implementatie van nieuwe innovaties. Hè, en we kunnen zeggen dat robot een vorm is daarvan. Dat het kijken naar de kwaliteit van arbeid en het betrekken van medewerkers eigenlijk altijd onderbelicht blijft. Een beetje het ondergeschoven kindje. Dat was eigenlijk aanleiding voor TNO om dat heet dan het sociaal innovatiemodel te ontwikkelen. Wat eigenlijk gewoon een stappenplan is om een organisatie, een werkgever te helpen. Van op het moment dat jij het idee hebt om dit in je bedrijf te gaan implementeren op kleine of grote schaal. Nou, dan kun je een vijftal stappen doorlopen van de besluitvormings in informatieve fase tot oké, we gaan met elkaar kijken wat voor type oplossingen zijn er dan. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? He, als onderdeel van de business case niet alleen kijken naar geld, maar ook naar de veiligheid en gezondheid en kwaliteit van arbeid. En dan op een gegeven moment in een testopstelling, en dat hebben jullie denk ik heel goed gedaan bij DSW, naar een aantal mogelijke opties op de werkplek zetten. Laat mensen het ervaren en dan de evaluatie laten meenemen van oké, waar kiezen we dan voor? Om uiteindelijk ook, als je het dan full scale gaat implementeren, dat ook de vinger aan de pols te houden en nog steeds ook bij je medewerkers te peilen van, joh, hoe gaat het dan? Het allerbelangrijkste is gewoon, en ik ben het met je eens, het is wel even de vraag, op welk moment begin je daar dan mee? Is aan die beginfase om mensen echt te betrekken. Dus niet alleen maar voor de vorm, maar ook echt te luisteren naar wat zij hiervan vinden.
Ja.
En het verhoogt gewoon het draagvlak en het voorkomt gewoon excessen zoals sabotage.
Oh, zelfs?
Ja.
Ja, dat willen we niet.
Ik denk niet dat je dat uiteindelijk wil.
Nee, dat kan ook wel eens een keer levensgevaarlijk worden. Alexander, in het begin wordt natuurlijk ook vooral gekeken van het proces. Hè, los van wat kan het en hoeveel werk kan het besparen. Natuurlijk ook gewoon simpel. Je moet ook een idee hebben van wat gaan onze klanten van ons willen. Want ja, die investering doe je niet even voor de komende 2 jaar. Die doe je voor lang. Nou, je had het al over 20 jaar geleden. Dat is een mega lange tijd natuurlijk als je het hebt over technologie. Hoe bedenk je vanuit die klant dan wat die eerste stap van die implementatie zou moeten zijn? Het bedenken van je plan.
Nou ja, we zitten natuurlijk als DSW zijn we een dienstverlener. Daar komt bij kijken dat we wel proceseigenaar zijn. Maar we zijn niet de producteigenaar. Onze klanten hebben hun eigen producten en die leggen ze veilig bij ons neer. En wij zijn er dan voor om die producten veilig te bewaren en eigenlijk op het moment dat ze het vragen weer uit te sturen. Dat kan zijn in pallets, dat kan zijn in doosjes. En op zich maakt het ze niet per se uit hoe we dat doen. Je ziet wel dat bijvoorbeeld duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Veiligheid is altijd een topic. Maar als die producten maar op het juiste moment het warehouse weer vertrekken. En eigenlijk zit daar de uitdaging met die verschillende producten die we van meerdere klanten binnenkrijgen. Hoe ga je daarmee automatiseren en wat voor afspraken daarmee kun je maken? En dan kom je weer terug een beetje op het begin. Het doel heiligt de middelen. De afspraken die je maakt voor een korte periode bieden wat minder kans om te automatiseren dan afspraken maakt die je maakt voor een langere periode.
Oké, dus eigenlijk zijn de klanten waar je lange termijn afspraken mee hebben, dat is een soort aanjager van innovatie. En dan weten jullie ook, voorlopig komt dit er dus allemaal aan de komende 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Dan kunnen we op basis daarvan kunnen we ons proces gaan verbeteren, kunnen we gaan investeren.
Ja, precies.
Interessant. En spelen die klanten daar, want dat lijkt me zo leuk, als je het dan hebt over de waarde van het werk wat mensen doen, dat natuurlijk ook weer leuk is om daar een soort koppeling van te maken. Wat die klant uiteindelijk wil, de producten die natuurlijk van A naar B gaan en die jullie uitleveren, is natuurlijk voor je collega's ook heel erg leuk om te snappen wat dat is en waar jullie dat allemaal voor doen.
Nou ja, daar worden ze ook natuurlijk in meegenomen. We hebben de blue boxes, een van de principes die we gebruiken. Dus elke ochtend wordt er verteld wat hebben we gedaan, wat wilden we doen, wat moesten we doen.
Oké, cool.
En als we feedback krijgen van onze klanten, wordt het ook gewoon gedeeld met de medewerkers.
Ja.
In goede tijden en ook in slechte tijden.
Ja. Ook als er dingen misgaan natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja, dat gebeurt natuurlijk nooit bij jullie, maar als het dan een keer gebeurt.
Ik denk wat hier nog wel een toevoeging op is als je kijkt naar het stukje automatiseren, dan moet je het ook al snel met een klant gaan hebben over standaardiseren. En wij zijn een logistiek dienstverlener en dat vergt een bepaalde flexibiliteit. En dat is ook hetgeen wat vaak klanten aan ons vragen van ja, wij willen dat jullie ons probleem oplossen en niet dat jullie terugkomen met wat jullie het probleem dan uiteindelijk wordt. Maar dat zijn ook gesprekken en als we het dan hebben over een vroeg stadium, ook in een vroeg stadium zal je met een klant in gesprek moeten gaan van hey, als jij wil automatiseren, betekent dat ook een bepaalde vorm van standaardiseren. Is dat ook wat je daadwerkelijk wilt? En dat levert vaak al hele interessante gesprekken op, want dan is het vaak ja maar.
Ja.
Kijk, en als je een robot een opdracht geeft, dan is dat hetgeen wat die gaat doen. En dan wil je zo min mogelijk afwijking hebben, terwijl als je een mens iets vraagt, ja, die kan op elk moment kan die een keuze maken om iets anders te gaan doen wat de klant dan eventueel zou willen.
Goed dat je erover begint, Joey, want in die implementatie, we hebben het al gehad over het meenemen van de mensen daarin. En jij zei al van ja, te vroeg, die kan ook te vroeg zijn. Wat gebeurt er dan wat is jouw ervaring in ieder geval van het te vroeg meenemen van mensen of het te vroeg dingen bij mensen neerleggen?
Nee, kijk, wat wij hebben geprobeerd is om echt op een heel vroeg moment, en dat was eigenlijk op een moment dat ons warehouse nog gewoon traditioneel was ingericht en we begonnen langzaamaan met het afbreken om ruimte te maken voor de automatisering. Zijn we begonnen met, we noemden het de Automation Corner. En dat was eigenlijk een hoek in het warehouse waar we continu updates gaven aan het team van hey, wat gebeurt hier nou allemaal? We hadden een timelapse hangen, zodat ze konden zien wat er gebeurde aan bouwwerkzaamheden. En dat was eigenlijk ook het moment dat we zijn gestart met ze vertellen van ja, wat gaan we hier doen en wat gaat het uiteindelijk opleveren? En wat je dan heel erg merkte is dat, zeg maar, aan het begin was het luisteren en waren er heel weinig vragen. En pas op het moment dat je dichterbij kwam, dat we met zo'n testopstelling kwamen, dat waren de momenten dat je ook feedback kreeg vanuit het team. Omdat ze konden eigenlijk een soort gaan visualiseren van, ah ja, wat bedoel je nou? Weet je, als wij goods to person zeiden, ja, dan weet je, dat is totaal onbekend. En op het moment dat ze dan zo'n concept zien, ze zien hoe dat er ongeveer uit moet gaan zien, dan gaat dat ook een bepaald beeld opleveren. Waarmee ze dus ook hun eventuele zorgen kunnen delen of aan de andere kant ook hun voorkeur daarin kunnen uitspreken.
Ja.
Ja. Wat ik daar wel mooi aan vind om daarop aan te vullen. Jullie hebben daar ook geen onderscheid gemaakt tussen vast en flex. Hè? Dus jullie hebben ze allebei die doelgroepen meegenomen. Ik denk dat dat wel goed is om ook nog even te benoemen. Omdat die vaak natuurlijk, ja, dat is vaak ook het type werkzaamheden wat verdwijnt. Hè? Maar jullie hebben wel gezegd van, nou, we nemen deze mensen gewoon integraal mee. Als waren ze onderdeel van onze eigen organisatie. En de laatste, als je het hebt over stakeholders, wie moet je nou eigenlijk betrekken? Hè? De personen, dan zou ik ook zeggen een preventiemedewerker of een veiligheidskundige. Dat was voor mij persoonlijk ook wel aanleiding om dit soort projecten te investeren. Omdat wij zagen dat vanuit de machinerichtlijn, zo'n fabrikant die levert het op met een CE-markering. Hè, en die heeft zijn risicoanalyses et cetera gedaan. Maar wel onder bepaalde condities. Dus op het moment dat jij die technologie in jouw bedrijf haalt, dan ben je ook gewoon verplicht om te kijken wat betekent dat op het moment dat ik dat hier installeer binnen de context, de fysieke en sociale context waarin dat wordt neergezet. En die fase moet je niet overslaan. Dus ook zo'n veiligheidskundige zo vroeg mogelijk eigenlijk betrekken. Zodat die ook kan kijken van hoe zit het nou specifiek hier? En wat moeten we eventueel nog extra aan maatregelen nemen om te zorgen dat het hier veilig gebruikt kan worden?
Ja. Joey, waarom hebben jullie die flexmedewerkers ook erbij betrokken? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, ze zijn flex. Over een tijdje zijn ze weer weg.
Ik denk dat dat een hele belangrijke visie is die we sowieso als DSV uitdragen. Is dat een flexwerker is net zo goed onderdeel van ons team als dat een vaste medewerker dat is. Uiteraard als vaste medewerker heb je wat meer vastigheden in die zin. En heb je daarin je voordelen. Maar wij erkennen, en ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen die binnen DSV werkt. En vooral in de warehouses werkt. Om te erkennen dat wij de flexwerkers ook daadwerkelijk nodig hebben om onze dagelijkse business te kunnen doen. En op het moment dat we dat niet zo zouden doen, denk ik ook dat je een stukje draagvlak mist binnen je organisatie.
Ja. Ja, wat wel interessant is ook, dat het ook een blinde vlek is voor de OR. Hè? Dus vergeet dat niet. Dat bleek ook wel uit onderzoek dat wij dus hebben gedaan. Ja, die zijn er in principe voor de eigen medewerkers. Dus het is ook niet in alle gevallen dat zij de flexmedewerker meeneemt. Terwijl als je kijkt naar de cijfers, het merendeel flex is.
Ja.
Ja. Hoeveel is flex en hoeveel is vast?
Nou ja, kijk, ongeveer. Wij houden altijd proberen een ratio aan te houden tussen de 60-40. Maar ik denk wat heel belangrijk is, je streeft er altijd naar om een goede balans te hebben. Dus misschien gaat dat soms wel naar de 70-30. Maar vooral door die seizoensinvloeden zie je daar de wijzigingen. En ik denk wat heel belangrijk is in die zin, is dat je... vooral op de plekken waar de flexwerkers ingezet worden, dat daar ook de interactie met de automatisering is. Dus weet je, in die zin is dat dan ook heel belangrijk om die in het traject te betrekken.
Alexander, heb jij nog voor onze luisteraars tips over dat implementatieproces waarvan je zegt van nou, daar moet het echt nog even over hebben, want dat was echt wel een leerschool voor ons.
Nou, we hebben een keer een pilot gedaan met een robotarm. We hadden de robotarm, dus we hadden een middel en toen moesten we nog een doel erbij verzinnen. Ah. Dat is in ieder geval de verkeerde volgorde, kan ik verklappen. Was overigens wel een leuk proces. Daarbij zagen we vooral toen we gingen vragen van nou, hè, wat gaan we met die robotarm doen? Dat medewerkers en dan misschien wel die er te vroeg bij betrokken zijn, dat ze alles verzinnen wat ze niet leuk vinden, laat dat die robotarm maar doen. Terwijl dat absoluut niet is waar die robotarm goed in is. Die medewerker zei, ik ga wel op en neer rijden op een heftruck en dan mag die robotarm doosjes pakken. Ja, in het geval van de robotarm misschien een goede oplossing. Maar uiteindelijk als je een proces wil automatiseren, moet je toch wel echt naar de waarde toevoeging kijken in het proces. En wat je zag is dat de robotarm in het begin werkte die, als we er waren, werkte die supergoed. Als we er niet waren, stond die gewoon uit. Want hè, het was veel gezelliger als Jan erbij kwam staan, dat ze met z'n tweeën lekker die dingen gingen doen. En wat je zag, dat op een gegeven moment als je uit ging leggen en ze beter meenam van ja, dit is de robotarm, zo werkt die. En hier kun je ook nog een beetje beïnvloeden wat hij doet binnen wat kaders. Dat er dan in één keer hun robotarm werd.
Aha.
En dat ze wel met die arm samen gingen werken.
Oké, dus innovatie en creativiteit in de box.
Ja.
Gewoon binnen kaders.
Ja, het is hun gereedschap.
Ja, dit is wat het kan. Hier kan je het voor gebruiken en hoe je het specifiek kan gebruiken. Doe je best.
Ja.
Maak er wat leuks van. Maar als je zegt, hier is een robotarm, verzin maar wat. Dan zijn de kaders er niet en dan wordt het veel te groot.
Ja, ja, ja. You can use it any way you like, as long as it's the right way.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Joe, jij nog tips?
Nou, ik denk wat heel belangrijk is een stukje de preventiemedewerkers. Ik denk dat wij daar vooral de afgelopen periode nadat we live zijn gegaan met het systeem, bijvoorbeeld lering hebben getrokken uit het feit van bijvoorbeeld geluid in een omgeving van, weet je bent heel erg bezig met de handelingen van mensen. Maar ook een stukje geluid is natuurlijk belangrijk als je continu rollenbanen in de omgeving van medewerkers hebt. Dus ik denk dat dat een hele goeie is. En wat wij denk ik het belangrijke lessons learned is dat wij in een toekomstig project absoluut weer hetzelfde zullen gaan doen om medewerkers op een juist moment te betrekken. En weet je, dat juiste moment, dat zal niet altijd helemaal het juiste moment zijn in die zin. Maar wel in een stadium voordat je daadwerkelijk iets gaat live zetten.
Ja. Dolf, als uitsmijter.
Ja, ik ben natuurlijk psycholoog van origine. Dus ja. Ik zou zeggen, als het gaat om de mens, dan denk ik dat het goed is om te beseffen dat een aantal dingen voor ieder mens geldt. Een bepaalde mate van autonomie. Je kunnen ontwikkelen en je competentie kunnen laten zien. Maar ook gewoon een stukje variatie in je werk. Verbondenheid. En dat zijn gewoon intermenselijke dingen. Dus dat geldt ook op het moment dat je gaat robotiseren. Kijk gewoon of je bijvoorbeeld pick-orderstations naast elkaar kunt zetten. Dat mensen wel even dat praatje gezellig kunnen hebben met elkaar.
Dat ze gezellig kunnen orderpikken.
In die zin is het allemaal niet heel ingewikkeld. Maar je moet er wel over hebben. Dus ja.
Nou, ik vind een hele goede tip. Want het interessante is natuurlijk dat robots ervoor kunnen zorgen dat de taken die wij die gevaarlijk voor mensen zijn of die belastend voor mensen zijn of gewoon die ze niet leuk vinden over kunnen nemen. Aan de andere kant moet je er wel voor blijven zorgen dat het werk ook leuk blijft om te doen. Het is een spel van en. Het moet allemaal tegelijk. En dat was ook denk ik de uitdaging. Maar volgens mij hebben jullie daar heel goed bij geholpen. Dus ik dank jullie zeer. Dolf van der Beek van TNO, Joey Teunissen van DSV Solutions Nederland en Alexander van der Plas van hetzelfde mooie bedrijf. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
Dank dat je luisterde naar Gezond en Veilig Werk. De podcast van het netwerk Gezond en Veilig Werk. Gecoördineerd door TNO. Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen en experts op het gebied van gezond en veilig werk? Volg ons podcastkanaal Gezond en Veilig Werk en geef ons 5 sterren. Meer informatie vind je op arbeidsveiligheid.tno.nl.